Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van de lofzang van Zacharias en daarvan het eerste vers. De lofzang van Zacharias vers 1. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Een hoorn des heils heeft opgerecht. Geen Davids huis was toegezegd, dat wil hij ons nu schenken. Gelijk Gods trouw van Sadrijks ochtend stond, door der profeten wijze mond zich hiertoe aan de vaderen verbond. Gods woord zal u worden voorgelezen uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 1, vanaf vers 57 tot en met het einde, Lucas 1, vanaf vers 57. Maar eerst stellen wij ons onder de tucht van de Heilige Wet des Heren en zingen in aansluiting daarop Psalm 119, vers 13. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen Lucas 1 vanaf vers 57. En de tijd van Elisabeth werd vervuld dat zij baren zou, en zij baarde een zoon. En die daar rondom woonde en haar magen hoorden dat de Heere zijn barmhartigheid grotelijks aan haar bewezen had, en werden met haar verblijd. En het geschiedde dat zij op de 8e dag kwamen om het kindeke te besnijden en noemden het Zacharias, naar de naam zijns vaders. En zijn moeder antwoordde en zeide, niet al zo, maar hij zal Johannes heten. En ze zeide tot haar, er is niemand in uw maagschap die met die naam genaamd wordt. En ze wenkte zijn vader hoe hij wilde dat hij genaamd zou worden. En als hij een schrijftafeltje geëist had, schreef hij zeggende: Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt. En hij sprak God lovende. En er kwam vrees over allen die rondom hen woonden. En in het gehele gebergte van Judea werd veel gesproken van al deze dingen. En allen die het hoorden namen het ter harte, zeggende: wat zal toch dit kindeke wezen? En de hand des Heren was met hem. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende: geloof zij de Heren, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken en heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht, gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven, dat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden hem dienen zouden zonder vrees in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen onzes levens. En gij, kinderke, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven in vergeving hunner zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en was in de woestijnen tot de dag zijner vertoning aan Israël.
We gaan nu samen zingen uit Psalm 132, vers 7, 10, 11 en 12. Psalm 132, vers 7, 10, 11 en 12. En intussen zal er gecollecteerd worden voor de diaconie en de kerk. De collecte bij de uitgang straks is voor de schulddelging. Gemeente, met de hulp van de Heere willen we deze morgen overdenken wat u is voorgelezen uit Lucas 1, de versen 67 tot en met 69. We lezen in Lucas 1, vers 67 tot 69, en Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende: geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijnen volken. En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. In deze woorden gaat het over adventsvreugde in Judea. Adventsvreugde in Judea. We stellen drie vragen. Het zijn de drie punten van de preek. Ten eerste, bij wie is deze adventsvreugde? Bij Zacharias. Dat lezen we in vers 67. Ten tweede, in wie is deze adventsvreugde? Zacharias is verheugd in de Heere, de God Israëls. Dat vinden we in vers 68. En ten derde, om wie is er deze adventsvreugde? Die vreugde is er om de Heere Jezus Christus. Hij wordt in vers 69 de hoorn der zaligheid genoemd. Dus, adventsvreugde in Judea. Ten eerste, bij wie? Ten tweede, in wie? En ten derde, om wie? Gemeente, de vier weken voor kerst worden adventsweken genoemd. Het Latijnse woord adventus betekent komst of aankomst. We staan in deze tijd stil bij de periode van het Oude Testament, waarin de vromen uitzagen naar de komst van de Heere Jezus Christus op aarde. Zondag 6 van de Heidelbergse Catechismus spreekt over het evangelie van de middelaar. Dit evangelie is in het paradijs al geopenbaard. Het werd door de patriarchen en profeten verkondigd. De offeranden en de ceremoniën van de wet beelden het af. En tenslotte is dit evangelie door Gods enige geboren zoon vervuld. Aan het begin van het evangelie van Lucas staan we op de grens van de verwachting en de vervulling. Hier in Judea vinden we iets van de ware adventsvreugde. Vreugde om de komst van de zaligmaker. In Judea is het eigenlijk al kerst in adventstijd. Want terwijl Zacharias zijn kind, Johannes, in zijn armen houdt, mag hij iets zien van het kind, de Heere Jezus Christus. De zaligmaker, de hoorn der zaligheid. De verwachting van de vromen in het Oude Testament was op deze zaligmaker gericht. Wanneer zal hij komen? Het duurde zo lang. Eeuwen werd naar zijn komst uitgezien. Die oud-testamentische gelovigen hebben gewacht, zoals de wachters op de komst van de nieuwe dag. De morgen, ach, wanneer, soms mocht er in dat wachten al enige vreugde ervaren worden. Hij zal komen. De hoogste blijdschap ligt echter in de vervulling, als de zaligmaker daadwerkelijk verschijnt. De spreukendichter zegt: de uitgestelde hoop krenkt het hart, maar de begeerte die komt is een boom des levens. Over die adventsvreugde in verwachting en vervulling gaat het deze morgen. De Heere geven ook onder ons zo'n adventsvolk dat uitziet naar de komst van Christus in het hart. Onze eerste gedachte is: bij wie is deze adventsvreugde? We lezen in vers 67. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest. We zijn hier in het huis van Zacharias en Elisabeth, in het bergland van Judea. Enkele dagen geleden is hun zoon geboren. Op de 8e dag komt er een heel gezelschap in hun huis bijeen, ter gelegenheid van de besnijdenis van het kind. Lucas, de evangelist, schildert het ons voor ogen. Jongens en meisjes, Lucas wordt wel eens met een kunstschilder vergeleken. Een kunstschilder maakt schilderijen. Daarvoor gebruikt hij dikke penselen, maar ook heel dunne kwastjes om kleine trekken, heel kleine details op het doek te zetten. Zo heeft Lucas oog voor het detail. Lucas heeft alles van voren aan naastig onderzocht en vervolgens opgeschreven. Hij schildert als het ware met zijn woorden en benoemt ook onopvallende zaken. En Zacharias, zijn vader. Zacharias is dus de vader van Johannes de Doper. De naam Zacharias betekent de Heere gedenkt. Wat is dat waar geworden? De Heer heeft in gunst aan Zacharias en zijn vrouw Elisabeth gedacht. Elisabeth draagt ook al zo'n mooie naam. Misschien zijn er wel meisjes in de kerk die met hun roepnaam of doopnaam Elisabeth heten. Elisabeth betekent, mijn God is een eed. Dat wil zeggen dat God altijd trouw blijft. De Heere gedenkt. En mijn God is een eed. Dat heeft de Heere vervuld in het leven van die twee mensen. Het onmogelijke is mogelijk geworden. Dit oudere echtpaar mocht een kind in hun armen sluiten. Een bijzonder kind, want hij zal de voorloper zijn van de komende Messias. Toch is er iets bijzonders aan de hand. Zacharias is een zwijgende vader. Waarom zwijgt hij? Waarom kan hij niet spreken? Dat is vanwege zijn ongeloof. Hij heeft de boodschap van de engel Gabriël in de tempel niet geloofd. Daar moest Zacharias, naar de beurt van zijn dagorde, het reukoffer brengen. Aan de rechterkant van het altaar is Gods gezant Gabriël aan hem verschenen. Deze engel heeft de boodschap gebracht dat Johannes geboren zou worden. De voorloper van de Heer Jezus, de zoon van Zacharias, zal straks heen gaan in de kracht van Elia om de wegen des Heren te bereiden. Maar toen heeft Zacharias gezegd, waarbij zal ik dat weten? Dat was ongeloof van hem. Hij wantrouwde Gods woorden. Zacharias stond daar als een ongelovige priester in het heilige. En toen kreeg hij de straf te horen. Zacharias, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn. Daarom dat gij mijn woorden niet geloofd hebt. Ik ben Gabriël die voor God sta. Zacharias, die straf is er vanwege uw ongeloof. 9 maanden lang heeft deze man het gevolg van zijn ongelovig spreken aan den lijve moeten ervaren. Al die tijd is Zacharias er met zijn gesloten mond buiten geplaatst. Dat is wat voor hem geweest. Zijn vrouw Elisabeth mag wel spreken. En haar nicht Maria, die op bezoek komt in Judea, zingt haar lofzang. Maar Zacharias moet zwijgen. Een zwijgende vader vanwege zijn God onterend ongeloof. Waar komt het ongeloof vandaan? Dan moeten we terug naar het paradijs. Daar hadden wij een geopende mond om de lof van de Heere te zingen en onze Schepper te prijzen. Wij verkeerden in de gemeenschap met de Heere en dat zou altijd zo gebleven zijn als we gehoorzaam gebleven waren. Maar wij zijn uit de staat der rechtheid gevallen in de staat van ongeloof. Voor de zondeval was er geen ongeloof. Toen was er geen verdenken van God, maar wij eerden God. We hebben echter naar de duivel geluisterd. Dat is de kern van onze val en ongehoorzaamheid in het paradijs. Wij luisterden naar de leugenaar en vielen af van God. We geloofden Gods woorden niet. En daarom is onze mond gesloten. Uit onze mond klinkt Gods lof niet meer. We zijn niet meer gericht op God, maar op onszelf. Is dit ons al tot schuld geworden? Als de Heer in ons leven gaat werken, worden we aan de zonde van ons ongeloof ontdekt. Dan doorleven we: ik heb de woorden van de Heer altijd naast me neergelegd. Ik heb hem altijd buiten mijn leven gehouden. Ik kan nooit meer Gods lof bedoelen. De eer die hij zo waard is te ontvangen, geef ik hem niet meer. Herkennen we dit? Denk in dit verband aan Belsasar, de koning van Babel, in 539 voor Christus. Op de laatste avond van zijn leven verschijnt er een hand op de muur van de paleiszaal die schrijft: geteld, gewogen in een weegschaal, maar te licht bevonden. En dan moet Daniël tegen Belsasar zeggen: o koning, u hebt God niet verheerlijkt. Daarom is heel uw leven met alle macht en pracht uiteindelijk een mislukt leven. Want u hebt God niet de eer gegeven die hem toekomt. Kijk, dat is nu ons ongelovige leven. God heel ver weg plaatsen. Hem niet de eer geven. En daaraan ontdekt de Heer ons, als hij in ons leven komt. Dan wordt het onze diepe smart: Heere, nu ben ik zoveel jaar op de wereld, maar ik heb nog nooit één moment uw eer bedoeld. Kennen we dit verdriet? Maar hoe zit het dan met Gods kinderen? Die zijn toch in de staat van de genade gebracht? Inderdaad. In de wedergeboorte wordt het zaligmakende geloof in het hart geplant. Toch krijgen juist de ware gelovigen nog veel zoveel te maken met het ongeloof. Daardoor hebben Gods kinderen na ontvangen genade vaak een gesloten mond. Ze zeggen zo weinig wat op de eer van de Heer is gericht. Het ongeloof houdt God verdacht in zijn liefde, in zijn trouw, in zijn macht. Het ongeloof veracht Gods woorden. Het verkleint Gods daden. Het verdenkt Gods leiding. Ten diepste verwerpt het Gods Zoon. En we komen daarmee maar niet in de schuld voor de Heere. We blijven in de macht van het ongeloof zitten en komen niet tot een hartelijk belijden ervan. Misschien zit er hier iemand in de kerk of thuis die dat ongeloof in het hart maar niet onder kan krijgen. Die het uitroept: o Heere, verlos mij toch uit de banden. Weet dat de Heere ook uw ongeloof verbreken kan en het ware geloof kan schenken door de kracht van de Heilige Geest. Luister maar. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest. Die zwijgende vader wordt een sprekende vader. 9 maanden lang kwam er geen woord uit Zacharias' mond. Wat zal er in zijn hart omgegaan zijn? Smart wellicht. Die gesloten mond herinnerde hem immers aan de gebeurtenis in de tempel. Ik heb Gods waarheid niet geloofd. Was er ook een buigen? Hier komt dit laatste duidelijk naar voren. Op de 8e dag na de geboorte van Johannes, de dag van de besnijdenis en de naamgeving, gebeurt dit grote wonder. We lezen in vers 64. En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt. Als de buren en familieleden op die dag in het huis van Zacharias en Elisabeth zijn, zeggen ze, dit kind moet Zacharias heten, na zijn vader. Dat begrijpen jullie wel, jongens en meisjes. Vaak worden kinderen vernoemd naar iemand uit de familie, opa of oma, vader of moeder of iemand anders. In die naam zien we dan de namen uit de familie terug. Het is heel begrijpelijk dat de mensen vinden dat dit kind dezelfde naam moet krijgen als zijn vader. Nee, zegt Elisabeth, Zacharias moet zijn naam niet zijn. Hij zal Johannes heten. De buren en familieleden zijn verbaasd. En ze wenken naar zijn vader en vragen, hoe moet zijn naam zijn? Zacharias kan dat natuurlijk niet zeggen. Hij vraagt een schrijftafeltje, een plankje bestreken met was. Met een soort stift schrijft hij in de was. Johannes is zijn naam. Die naam betekent, God is genadig. Het is de naam die de engel Gabriel heeft genoemd. Ja, het is de naam die God zelf aan dit kind heeft gegeven. In de Bijbellezingen van Isaac da Costa lezen we bij deze woorden, waar genade werd geschreven, werd ook de genade gegeven. Dus op het ogenblik dat Zacharias op het wastafeltje schrijft, Johannes is zijn naam, God is genadig, geeft de Heere ook een bewijs van zijn genade. De Heere opent de stomme mond van Zacharias, zodat hij gaat spreken. Hij looft God. Zacharias wordt vervuld met de Heilige Geest. Let op, er staat werd vervuld met de Heilige Geest. Hier wordt de passieve, de leidende vorm gebruikt. Het is namelijk geheel en al Gods werk. Deze vader wordt vervuld met de Heilige Geest. Eerst is Zacharias vol met de geest van ongeloof, maar nu wordt hij vervuld met de Heilige Geest. De geest des geloofs, zoals hij ook wel genoemd wordt. Wat een omkeer! En hij profeteerde. Op dit moment maakt God deze priester uit het bergland van Judea een profeet. De profetenmond heeft naar Malachi 400 jaar gezwegen. Maar hier begint weer iemand te profeteren, te spreken over de grote werken Gods. Zacharias gaat te midden van buren en familieleden iets van de verborgen raad en wil van God aangaande de verlossing verkondigen. Maria zong in de stilte van het huis van Zacharias en Elisabeth. Ook Elisabeth zelf heeft daar haar lofzang gezongen. Opnieuw klinkt er in dit huis een lofzang, maar nu is het meer openbaar. De buren, de familieleden en de kennissen zijn er getuigen van. Alle mogen door middel van deze lofzang de adventsboodschap horen. Gemeente, is het niet om jaloers op te zijn? Hoe is ons leven? We kunnen zoveel spreken. Daarbij moeten we allemaal maar bij onszelf beginnen. En wat zijn het vaak nietszeggende woorden? Wat voeren wij vaak nutteloze gesprekken? Maar hier mag het zijn, mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen. Het is een lied van de koning, van die dierbare Heer Jezus Christus, die van God geschonken verlosser. De Heilige Geest legt de woorden in Zacharias' hart en op zijn lippen. Als we vervuld worden met de Heilige Geest, gaan we de woorden spreken van de Heilige Geest. Paulus zegt in 1 Korinthe 2, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert. Geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Dat gebeurt ook in onze tijd nog. Zo heel persoonlijk in het leven van een kind van God, dan wordt een gesloten mond, vanwege het ongeloof, een geopende mond, om de daden van de Heere te vertellen. En Zacharias werd vervuld met de Heilige Geest. Dat is ook nodig in het ambtelijke leven. Hier wordt een priester vervuld met Gods Geest om te profeteren. Zo moet de Heilige Geest het hart vervullen van de ambtsdragers. Dan zullen ze spreken zoals de Geest geeft uit te spreken. Laat het daarom ons gebed zijn of de Heere zijn geest wil geven. Vooral aan zijn dienaren die iedere keer de preekstoel opgaan. In de ambtelijke dienst kunnen we de zalving en de leiding van Gods Geest niet missen. Want door de prediking van zijn woord wil de Heere werken in het hart, gemeente. Bid dan of het hart en de mond van uw dienaar ontsloten mogen worden. Bedel om de Heilige Geest. Voor hem en voor uzelf zijn we zo vanmorgen naar de kerk gekomen. Luisteren we zo naar het woord. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde. Jongens en meisjes, weten jullie het thema van de preek nog? Juist, adventsvreugde in Judea. De eerste vraag was, bij wie was deze adventsvreugde? Bij de priester Zacharias, de vader van Johannes de Doper. Een zwijgende vader wordt een sprekende vader. Nu ons tweede punt, de tweede vraag. In wie is deze adventsvreugde? In wie is Zacharias nu zo verblijd? In de Heere, de God Israëls. De oude vader zingt in vers 68, gelooft zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht, zijnen volken. Gelooft. Dat is het eerste woordje uit Zacharias' mond. Gelooft. Zouden we dit verwachten, gemeente? Als je 9 maanden lang niets hebt kunnen zeggen, welke woorden zouden dan als eerste uit je mond komen als je tong werd losgemaakt? We zouden ons kunnen voorstellen dat Zacharias uitroept, Elisabeth, vrouw, ik kan weer praten. Buren, familie, het gaat weer, wat een wonder. Nee, het klinkt door het huis in het bergland van Judea. Gelooft zij de Heere. Vervuld met de Heilige Geest, looft Zacharias God. Gods lof klimt op uit het stof. U kent die uitdrukking wel. Dan is iemand heel laag bij de grond. Vanuit de diepte wordt God geprezen. Ook Zacharias zelf is hier, om zo te zeggen, stof voor God. Want als een mens vervuld wordt met de Heilige Geest, als iemand uit het diepst van zijn hart zegt, gelooft zij de Heere, dan ben je niet groot meer. Dan ben je klein. Dan verkeer je in de diepte van ootmoed. Dan buig je in onwaardigheid voor God. Kennen we die plaats? Gelooft zij de Heere. God zelf legde die lofzang in het hart en op de lippen van Zacharias. En omdat dit een werk van boven is, keert het ook weer terug naar boven. Want wat van God komt, gaat naar God terug. Al wat gij wrocht, zal juichen tot uw eer. Gelooft, zei de Heere. Zacharias begint met God. God is heerlijk in zichzelf. De bron van de lofzang van Zacharias ligt niet in het bergland van Judea. En ook niet in het hart van deze priester. Nee, die lofzang komt bij de Heere vandaan. Hij schenkt de woorden in het hart en de mond van Zacharias. Alles gaat van God uit. De oorsprong van Gods werk ligt in Gods eeuwig welbehagen. In de eeuwigheid is er al aan de zaligheid van verloren mensen gedacht. Gods werk is al het goede dat de Heere van eeuwigheid over zijn volk heeft besloten. En dat goede ligt in Christus. Hij herstelt de breuk met God. Daarvan mag Zacharias hier iets zien. De Heere openbaart het hem. En daarom klinkt er een lofzang op vanuit het hart van deze priester. Zacharias zingt over de innerlijke bewegingen der barmhartigheid. Daarmee bedoelt hij het diepste van Gods liefdeshart, dat zich uitstrekt naar verloren zondaren. Uit Gods hart komt de gehele zaligheid van Gods kerk voort. Al degenen die de Heere genade bewijst, waren van eeuwigheid in Gods hart. Zo mag Zacharias zich verheugen in de Heere, de Kyrios, de God van Israël. Gemeente, zijn wij ook wel eens vol van God geweest en van zijn werk? Daar gaat altijd de doorleving van onze armoede en leegheid aan vooraf. Zacharias wist heel goed van de leegte vanwege zijn ongeloof. Maar hier mag hij spreken door de geest van het geloof. En dan is vol ook werkelijk vol. De Heere, de God van Israël. Waarom noemt Zacharias de Heere, de God van Israël? Wel, het wil zeggen dat de Heere eeuwig trouw is. De Heer had onder Israël zijn genadeverbond bekendgemaakt. Aan Abraham, Isaac en Jacob had hij zijn beloften geschonken. Uit hun nageslacht zou de Messias voortkomen. Dat heeft de Heer in latere tijden steeds duidelijker gepredikt onder het volk Israël. Uit hun geslachten zou de Heer Jezus Christus geboren worden. En daarom looft Zacharias de Heer, de God van Israël. Deze naam ziet op Gods onwankelbare trouw. Wat de Heere beloofd heeft, zal hij ook zeker vervullen. Zacharias mag er iets van zien. Hij zingt erover dat de Heere aan zijn heilig verbond gedacht, vers 72, en aan zijn eed aan Abraham, vers 73. Zacharias eindigt in God. Eindigen in God betekent dat je met de gaven terugkomt bij de gever. Dat doet Zacharias, want hij zegt: gelooft, zei de Heere. Zacharias komt terug bij God. God is de bron, de gever, de oorzaak. God is ook het doel van alle dingen. Gelooft, zei de Heere, de God Israëls. De Heilige Geest legt geen vreemde woorden in het hart en op de lippen van Zacharias. Het zijn woorden uit de Heilige Schrift. Verschillende bundels waaruit het boek der psalmen bestaat, worden met deze lofprijzing afgesloten. Zie maar de psalmen 41, 72 en 106. Ook de psalmen 89 en 150 eindigen met een lofprijzing. Zo mogen hier geestelijke dingen met geestelijke worden samengevoegd. Vervolgens benoemt Zacharias ook de reden waarom de Heere geloofd moet worden. Want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijnen volken. Hij heeft bezocht. Wat wil dat zeggen? Wel, de Heer heeft zijn volk in genade aangezien. Eeuwen geleden had de Heere zijn volk Israël bezocht, toen het zuchtte onder de zware dienst van de farao in het diensthuis in Egypte. Ook Hanna werd bezocht door de Heere toen ze haar zoon Samuel ontving. Nu heeft de Heere zijn volk bezocht in het zenden van zijn zoon Christus. Zacharias zingt het, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte. Maar het moet toch nog kerst worden? Het zal toch nog zo'n 3 maanden duren voordat de Heer Jezus geboren wordt? Ja, maar hier zingt Zacharias alsof het al gebeurd is. God heeft ons bezocht. Hier is het kerst in adventstijd. Het ongeloof houdt de dingen van God op een afstand. Maar het ware zaligmakende geloof haalt de dingen naar zich toe, al leggen ze nog in de toekomst verborgen. Dan is het alsof het al werkelijkheid is en verlossing teweeggebracht. Zacharias wijst aan dat de verlossing niet bij hem vandaan komt. Uiteindelijk ligt alles in God. Hij heeft in de eeuwigheid al aan de verlossing van verloren zondaren gedacht. God de Vader heeft in de eeuwigheid het verbond der genade gesloten met Christus en in Hem met de gehele uitverkoren gemeente. De uitvoering ervan ligt in de tijd. God heeft het teweeg gebracht, tot stand gebracht. Verlossing. In het Grieks staat er een woord dat iets in zich heeft van loskopen, vrijlating, bevrijding. Deze betekenis komt ook terug in het woordje losprijs of rantsoen. In Markus 10 staat dat de Heer Jezus zijn ziel gegeven heeft tot een rantsoen voor velen. Zo heeft het woord verlossing alles te maken met het borgwerk van Jezus. Zijnen volken. Christus heeft dit rantsoen voor zijn volk betaald. Hij deed dit voor Gods volk uit Jood en Heiden. Matthew Henry zegt in zijn schriftverklaring zo treffend dat aan Israël de eerste aanbiedingen van de verlossing werden gedaan. Daarbij wijst hij ook op de uitverkorenen uit de heidenen die toegebracht zullen worden. Israël was als uitverkoren volk een type van de uitverkorenen Gods uit alle naties. Dus als Zacharias zingt voor zijn volk, worden daar niet alleen Gods kinderen uit het Joodse volk mee bedoeld, maar ook uit de heidenen. Straks zal Simeon het nog nadrukkelijker verwoorden in zijn lofzang. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. De Heer heeft verlossing bereid voor zijn volk. Gemeente, van nature leven in een staat van gebondenheid. We verkeren in de ellende. We zijn gezeten in het land van de schaduw des doods. In vers 79 zingt Zacharias daarover. En daarom is het nodig dat we losgekocht worden. Zijn er mensen die hier iets van kennen in hun leven? Van die gebondenheid, van die slavernij? Zijn er die uitroepen met het dichten van Psalm 116? Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar riep den Heere dus aan in al mijn nood. De psalmdichter zegt, ik vond benauwdheid en droefenis. En in die nood roept hij, och Heere, bevrijd mijn ziel. Alleen in die weg komt er plaats voor de echte adventsvreugde. Zo alleen zal er verlossing komen voor Gods gebondenen. Dan ga ik beseffen waaruit ik losgekocht moet worden. Namelijk uit de macht van Satan. Uit de macht van de wereld. Uit de macht van de zonde. Uit de macht van het ongeloof. Zitten hier mensen die hun gebondenheid ervaren in het land van de schaduw des doods? Jongens en meisjes, als je in de schaduw van een boom of van een huis zit, dan is die boom of het huis niet ver weg, maar juist dichtbij. Als je in het land van de schaduw van de dood zit, dan is de dood dus heel dichtbij. Dan voel je dat gescheiden zijn van God. Dan voel je dat het zonder God eeuwig verkeerd gaat. Dan ervaar je dat dit ook verdiend is vanwege je zonden. Maar voor zulke mensen is er verlossing. Er is bevrijding, redding, heil bij God vandaan. Om Christus wil. Daarover zingt Zacharias. Zo komen we bij ons derde punt. Om wie is Zacharias verheugd? Hij is verheugd om Christus, de hoorn der zaligheid, die opgericht is in het huis van David. Maar we zingen eerst een adventszang, Psalm 130. Het derde en het vierde vers, Psalm 130. Vers 3, ik blijf de Heere verwachten. En vers 4, hoopt op de Heere gij vromen. Vers 3 en 4 van Psalm 130. We overdenken adventsvreugde in Judea. Bij wie was er deze vreugde? Bij Zacharias. In wie verheugde hij zich? In de Heere, de God Israëls. Hij heeft zijn volk bezocht en verlossing voor hen teweeggebracht. Nu de derde gedachte. Om wie is deze adventsvreugde? Om wie is Zacharias nu zo verheugd? Dat lezen we in vers 69. Om de horen der zaligheid. Die horen is niemand minder dan de zaligmaker, de Heere Jezus Christus. En heeft een horen der zaligheid ons opgericht. Zacharias zingt over het middel ter verlossing. Het gaat niet om zijn kind, om Johannes, maar het gaat om Jezus, het kind met een hoofdletter, over wie we met kerst zullen horen en zij baarde haar eerstgeboren zoon. Dat kindeke Jezus in Bethlehem, van wie tot de herders werd gezegd, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Om hem is er vreugde in het hart van deze zanger. Gemeente leest de lofzang van Zacharias thuis maar eens na. En dan moet u tellen hoeveel verzen er over Johannes gaan en hoeveel verzen er over de Heer Jezus gaan. U zult dan zien dat er maar een paar verzen over het werk van Johannes gaan en de rest over Jezus' werk. Zacharias is niet vervuld met Johannes. We zouden ons heel goed kunnen voorstellen dat hij één lange lofzang zou zingen over Johannes. Zacharias en zijn vrouw hebben op hoge leeftijd, tegen alle menselijke verwachtingen in, een zoon gekregen. Dan zou je toch alleen maar zingen over dat kind, maar nee. Het gaat Zacharias niet om Johannes. Het gaat om hem die na Johannes komen zal. Jezus Christus. Hoor maar, hij zingt. En heeft een horen der zaligheid ons opgericht. In het huis van David zijn knecht. De zoon van Zacharias en Elisabeth is de voorloper van Christus. De taak van Johannes is slechts om de weg voor de grote koning te bereiden. Want het gaat om hem, het kindeke Jezus, de horen der zaligheid, de zaligmaker. Een horen der zaligheid, zo wordt de Heer Jezus hier genoemd. Waarom? Jongens en meisjes, jullie kennen allemaal wel dieren met een horen. Dat zijn sterke dieren. Een stier heeft hoornen, een bok ook. In de tijd van de Bijbel had je de eenhoorn. Dat was een sterk beest dat met zijn hoorn geweldig kon stoten. De kracht van een leeuw zit in zijn klauwen. Een zwijn is sterk door zijn slagtanden. De kracht van een stier, een bok en een eenhoorn ligt in hun hoornen. Je leest in het Oude Testament vaker over hoornen als teken van kracht. Van Israël zegt Biliam in Numeri 23, God heeft hem uit Egypte uitgevoerd. Zijn krachten zijn als van een eenhoorn. Israël is het niet onder te krijgen. Over Jozef, een van de stammen van Israël, staat in Deuteronomium 33, zijn hoornen als van de eenhoorn. De stam van Jozef is dus een sterke stam. Als de Heer Jezus hier de hoorn van de zaligheid wordt genoemd, wil dat zeggen dat hij een krachtige zaligmaker is. Alles valt in het niet bij deze hoorn. Over hem heeft Hanna gezongen in haar lofzang, toen zij na een onmogelijke weg moeder mocht worden. De Heere zal de einden der aarde richten en zal zijn koning sterkte geven en de hoorn van zijn gezalfde verhogen. Hanna profeteerde al over Christus, de hoorn der zaligheid. David noemt de Heer in 2 Samuel 22 en Psalm 18 de hoorn des heils. God schenkt verlossing om Christus wil. De apostel Johannes op Patmos zag in een visioen het lam met 7 hoornen. Zo wordt ons al duidelijk dat de Heer Jezus een zeer krachtige zaligmaker is. In het Bijbelboek Openbaring lezen we over de hoornen van de vijanden van Gods kerk. De draak, de duivel, heeft er wel 10. Het beest uit de zee bezit 10 hoornen en het beest uit de aarde 2. Vol woede tegen de Heer en zijn gezalfde steken ze hun krachtige hoornen omhoog. Maar Gods Zoon, het Lam, heeft 7 hoornen. 7 is een volgetal. Aan deze hoorn der zaligheid is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hij overwint zijn vijanden en heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht. Als Zacharias zingt van de oprichting van de hoorn der zaligheid, wil dat zeggen dat de Heer Jezus Christus de macht heeft om de zaligheid te verwerven en om toe te passen. Hij heeft de zaligheid verdiend en werkt deze ook uit in zondaarsharten. Ons opgericht. Dat wil zeggen dat die hoorn in het openbaar aan het hele volk Israël werd geopenbaard. De Heer Jezus heeft gepredikt en wonderen gedaan onder zijn volk. Tot hen werd deze zaligmaker gezonden. Maar hoe erg is het dat zovelen hem niet hebben aangenomen. We lezen in Johannes 1. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze hadden genoeg aan hun eigen kracht. Ze hadden die hoorn der zaligheid helemaal niet nodig. Gemeente, de Heer heeft de hoorn der zaligheid ook ons opgericht. Ook tot ons is het woord der zaligheid gezonden. De zaligmaker wordt ons in het evangelie gepredikt als de enige zaligmaker. Niemand is voor hem te slecht. Maar ook van ons geldt dat we hem niet door een waangeloof aannemen. We hebben hem niet nodig. In onze goddeloosheid en eigenwillige godsdienst verwerpen we hem. Zullen we bedenken dat er straks voor ons geen uitvlucht zal zijn als we zonder borg moeten sterven? Ons opgericht, dat heeft in een bijzondere betrekking op degenen voor wie de Heer Jezus gekomen is. Deze verlosser kwam voor hen die gezeten zijn in het land van de schaduw des doods. Voor mensen die vastlopen in de duisternis is er een hoorn der zaligheid opgericht. De Heilige Geest ontdekt een zondaar aan zijn geestelijke doodstaat. We zijn duisternis en we leven in duisternis. Vanuit onszelf is er geen enkele mogelijkheid om uit die duisternis te komen. Zijn hier mensen die niet meer weten hoe ze verlost moeten worden? Mensen die steeds meer in de duisternis terechtkomen. O, wij prediken u Christus, de hoorn der zaligheid. In hem is een onuitputtelijke volheid en een oneindige kracht. Het ware geloof richt zich op die hoorn. Het geloof is immers een genade die zich op Christus richt en die ons met Christus verenigt. Dat zien we hier bij Zacharias. Waar is zijn mond mee vervuld? Met de verlossing die God heeft uitgedacht in Christus, de hoorn der zaligheid. Gemeente, de hoorn Jezus Christus is sterk. U moet het Lucas-evangelie maar verder lezen. Als het gaat om de bekering, bewijst deze hoorn zijn kracht. De Heer Jezus Christus roept Levi uit het tolhuis. Daar zit die man, midden in zijn dagelijkse arbeid. Maar Jezus spreekt zijn machtswoord. Volg mij. En opstaande volgt Levi hem. Die gewilligheid is er. Door de kracht van de hoorn der zaligheid. Later staat de Heer Jezus onder een vijgenboom in Jericho. Hij ziet daar een tollenaar. En spreekt: Zacchaeus, haast u en kom af. Want ik moet heden in uw huis blijven. Deze tollenaar buigt diep voor de Heer Jezus. en komt voor hem op de grond terecht. Hij wordt als het ware overweldigd door die grote, krachtige hoorn der zaligheid. Is deze hoorn ook niet sterk in de oefeningen van de genade? Is hij niet krachtig als het gaat om de zekerheid van de vergeving der zonden te schenken? Heeft de geraakte aan Jezus' voeten dat niet ervaren? Hij lag daar neer op zijn beddeke, verlamd naar zijn lichaam. Maar zijn geestelijke gebondenheid, dat was zijn grootste zorg. Het eerste wat de Heer Jezus, de horende zaligheid, tegen deze man sprak was: mens, uw zonden zijn u vergeven. Heeft de zondares aan Jezus' voeten niet hetzelfde doorleefd? Vrouw, uw zonden zijn u vergeven. Geen mens kan de zonde vergeven, maar Christus doet het met de volmacht van zijn Vader, in de naam van de drie-enige God. Hij is de krachtige hoorn der zaligheid. En in zijn naam, dus in de naam van de Heer Jezus, als hoorn der zaligheid, prediken wij u heden bekering en vergeving der zonden. Bij deze hoorn der zaligheid moet u zijn, met al uw ellende en onmacht. Hij is gewillig en krachtig. Gods kinderen doorleven in de gang van het genadeleven dat ze geheel machteloos zijn in zichzelf. Dat het onmogelijk is om zalig te worden in eigen kracht. Hoe groot als in hun verlorenheid deze hoorn wordt geopenbaard, maar ook nader wordt verklaard. Wat wordt er dan een wonder? Ons opgericht. Deze hoorn is opgericht in het huis van David, zijn knecht. Christus komt uit het geslacht van David. De Heer heeft deze hoorn aan David beloofd. We zongen het uit Psalm 132. Daar zal ik David door mijn kracht een hoorn van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. Zacharias zegt dat die hoorn niet voortkomt uit het priestergeslacht van Aaron, maar uit het koningsgeslacht van David. Christus is de zoon van David en tegelijk de Heere van David. Hij baant zichzelf een weg door de geslachten heen. Hij, de hoorn der zaligheid, is de beloofde der vaderen. Hij komt voort uit het huis van David, Gods knecht. De Heer is getrouw aan zijn verbond. Laat het moed geven aan het adventsvolk dat naar deze zaligmaker leerde uitzien. Hij zal verschijnen tot u lieden vreugde. Zo hoorden we deze morgen over adventsvreugde in Judea. Zacharias, de vader van Johannes de Doper, is verheugd in de Heere, de God van Israël. Hij is verheugd om de komst van de hoorn der zaligheid. Jongens en meisjes, een hoorn, een dier met hoornen, is sterk. Als zo'n beest op je afkomt met zijn hoorns naar voren gericht, blijf je niet stilstaan. O nee, je rent weg, je vlucht voor je leven. Zo'n beest stoot met zijn hoorns om een dier of mens te doden. Maar als het nu over deze hoorn gaat, de Heere Jezus, hij is er juist om een zondaar het leven te geven. O, vraag of de zaligmaker ook in jouw hart zijn krachtige werk doet. Zoek hem vroeg in je leven. Hij laat zich nog vinden. Jongelui, als je om je heen ziet, denk je misschien wel dat de duivel met zijn 10 horens alle macht heeft. Misschien kun je niet loskomen van je zonden. Je zit met alle vezels vast aan de wereld. Je vindt zoveel ongerechtigheid van binnen in je hart. Weet dan dat het Lam, Jezus Christus, de hoorn der zaligheid is, de sterkste. Bij hem kun je terecht met je verloren leven. Hij wacht om genadig te zijn. Gemeente, het ging vanmorgen over de Heer Jezus Christus als de hoorn der zaligheid. Hoe staat u tegenover hem? Misschien zijn er mensen die zeggen: het is onmogelijk om bekeerd te worden. Hoor, ongelovigen, in deze krachtige horende zaligheid is een overvloed van genade. Val neer aan zijn voeten, opdat u straks niet door hem verpletterd zult worden. Misschien zijn er mensen die moeten belijden: ik heb geen kracht tegen de zonde. Hoor, ellendigen, het bloed van Jezus Christus zijn Zoon, de horende zaligheid, reinigt ons van alle zonde. Een ander zucht: ik heb geen kracht tegen de duivel. Hoor, bestredene, hiertoe is de Zoon Gods, de hoorn vol van kracht geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. En weer een ander moet bekennen: ik heb geen kracht tegen de wereld. Hoor, aangevochtenen, deze hoorn, Jezus Christus zegt het: ik heb de wereld overwonnen. Daar is geen macht wat tegen deze hoorn der zaligheid, Jezus Christus, niet bestand is. En daarom, gemeente, jong en oud, roep vandaag nog om de kracht van deze hoorn der zaligheid. Want in Christus is veel verlossing. Amen. We zingen nu samen Psalm 75, vers 3 en vers 6. eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.